Goedemorgen. Ik ben dus invaller. Als de preek wat tegenvalt, dan denkt u maar gewoon tweede keus. Ter inleiding. Zoals u weet, begint de Bijbel met de woorden in den beginne. In het Hebreeuws, de taal van de Bijbel, is het één woord, Bereshit. En dat wordt zo geschreven. De taal van de Hebreeuws wordt van rechts naar links gelezen. Dus dan kun je zien dat de eerste letter van dat woord een B is, een bet in het Hebreeuws. Bet heeft ook een zelfstandige betekenis en betekent huis. Bethlehem, huis van brood. Nou weet u ook dat de Joden veel studeren op hun Bijbel, ons Oude Testament, de Tenach. En ze hebben dat eeuwen gedaan. En op allerlei plaatsen. En vooral de orthodoxe Joden. En over alles van de Tenach wordt nagedacht. Over elke vraag en elke zin wordt gediscussieerd in vraag en antwoord. En dan wordt er een mening gevormd en een betekenis gevonden. En misschien wel meerdere betekenissen. Niet alleen over de verhalen, maar ook over de zinnen en over de woorden. Zelfs over de letters. Zo ook over de letter Bet. In Chassidische vertellingen van Martin Buber staat het volgende. Er komt een leerling bij Rabbi Susha en hij vraagt, waarom begint de Tenach met een B? En Rabbi Susha antwoordde en zei, omdat de eeuwige vanaf den beginne duidelijk wilde maken aan zijn schepselen wie hij is en wat hij doet. De bed is eigenlijk een vierkant, zei Rabbi Susha. En dat onderste streepje wil zeggen, God geeft je grond onder de voeten. En het rechterstreepje betekent, hij is een steun in de rug. En het streepje daarboven, dat betekent, hij is een dak boven jezelf. Maar, vroeg de leerling, het linkerstreepje ontbreekt van het vierkant. En Rabbi Susha zei, dat is open, want daar komen de letters en de woorden en de zinnen en de verhalen. Daar kan je uit en daar kan je het leven in, de toekomst, de eeuwige ontmoeten. Vanuit het bed, vanuit het huis, van de zekerheid en de beschutting van het dak en de steun en de grond, mag je het leven in en kan je het leven aan met de eeuwige. Ik wilde vanmorgen een paar overwegingen hier neerleggen. En dat wil ik doen over die eeuwige. En over die grond en die steun en dat dak. En ik wil dat doen aan de hand van een ontzettend menselijke geschiedenis uit het Oude Testament. En ik dacht, ik kan hem gaan lezen. 16 versen, maar ik kan hem ook gewoon vertellen met mijn eigen woorden. Dan kan ik stiekem nog wat uitleg geven. En dat gaat misschien wat makkelijker. Schriftgetrouw. U kunt controleren. Genesis 16. Bij Hebron woonden ze, Abraham en Sarah. Een prachtige en vruchtbare streek. Met al diegenen die bij hem hoorden en een heel tentenkamp. Want Abraham was een rijk man. Hij bezat talloze schapen en geiten en ezels en kamelen, slaven en slavinnen. En hij had veel goud en veel zilver. 10 jaar geleden waren ze hier in het land aangekomen. Naar iets wonderlijks, naar een roeping, toen ze woonden in Ur. En God had tegen ze gezegd, ga naar het land en dat land dat zal ik je geven aan jou en je nakomelingen. En hij had het land doorgetrokken, van noord naar zuid, van oost naar west, om het te bekijken. en telkens de tenten opgeslagen en gedacht, dit krijg ik en mijn nakomelingen. Maar er waren geen nakomelingen. En God had dat duidelijk gezegd. Ook toen ze het land binnenkwamen, 10 jaar geleden, had God nog eens een keer bevestigd, ja, je krijgt nakomelingen. Maar nu was het toch wel heel erg kritiek. Een paar jaar geleden had God nog duidelijk gezegd van, ja, jij krijgt nakomelingen. Nou, bedoelt u soms dat Eliezer alles zal erven en dat die mijn plaats zal innemen? Nee, jij krijgt de kinderen. En toen had hij nog een verbond gesloten, heel duidelijk. En nu slaat de twijfel toe. 10 jaar al zijn ze hier. En niet onterecht. Want Abraham is 85 en Sarah is 75. En vooral Sarah die twijfelt. Want het is gebeurd. Ze wordt niet meer ongesteld. Er kunnen geen kinderen meer komen. En op een nacht, dan liggen ze beiden in bed en dan woelen ze. En dan zegt Sarah, Abraham, misschien ben ik niet de goede vrouw. Hij heeft wel gesproken over nakomelingen tegen jou, maar niet tegen mij. Misschien moet ik plaats maken. Neem een slavin en ga bij haar slapen. En misschien komt er dan een kind. En dat is niet eens zo'n gekke gedachte, want in Ur was het ongeschreven recht. Een man mocht onbeperkt beschikken over zijn slavinnen. Helemaal, totaal, ook voor de seks van de slavinnen van de vrouw moest hij afblijven. Dat kon alleen maar met toestemming. Dus, zei Sarai, neem Hagar, de Egyptische, die we gekregen hebben toen, weet je wel? En dat is een heel apart verhaal, een boeiend verhaal. En Abraham, die zegt, dat is goed. En de volgende nachten komt hij niet meer bij Sarah, maar gaat hij naar de tent van Hagar en slaapt met haar. En de enige tijd is ze zwanger. Hagar, de slavin, de drager van het kind, de nakomelingen waarnaar gekeken is. En dat verandert Hagar. Ze draagt een kind van Abraham. Sarah, de naam is vorstin. Zij is nou de koningin. Zij heeft het voor elkaar. En haar gedrag verandert. Ze voldoet niet meer aan de opdrachten. Het respect is verdwenen. En vooral in de nabijheid van Sarah is ze onuitstaanbaar. Ze steekt de buik naar voren en de blik in de ogen van minachting. Zij kan het niet wat ik doe. En het woord Sarah te veel. En ze gaat naar Abraham en zegt, Abraham, er wordt mij onrecht aan gedaan. En ik kan daar niet meer tegen. Laat de Heer maar beslissen hoe het moet. Maar dit kan ik niet meer. En Abraham zegt, het is jouw slavin. Doe er maar mee wat je wil. En dat doet ze. Ze zet Hagar weer op de plaats. Ze leert haar weer gehoorzaam te zijn. En zij met de dikke buik moet dweilen en stoffen. En moet de opdrachten uitvoeren. Er wordt haar te verstaan gegeven dat ze slavin is. Het wordt er te veel, Hagar. En ze vlucht. En ze vlucht op weg naar huis, wil ze. Naar Egypte. Naar de familie. En ze gaat op weg. En na 2 dagen. En het is geen gemakkelijke tocht. Als je zwanger bent en de hitte des daags en de koude des nachts. Dan komt ze bij een bron en daar zit ze uitgeput en uitgemergeld. En dan staat er opeens een engel. Een engel van de Heer. Hoe die eruit ziet, moet je mij niet vragen. Ik weet het niet. De engel die zegt, Hagar, slavin van Sarah, waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Ik ben gevlucht van Sarah. En de engel zegt, ga terug, Sarah, en verneder je. wees gehoorzaam. En wees ervan overtuigd dat ik met je meega. Je bent in verwachting van een kind. Het is een jongen. En je moet hem noemen Ismaël. En dat betekent God hoort. Want God heeft je gehoord. Je ellende en het onrecht dat je is aangedaan. Ga terug. En Hagar. Ze kijkt en ze gaat. Maar voordat ze gaat, zegt ze zomaar: u hebt mij gezien. U bent een God van het zien. En ze zegt: ik heb hem gezien die naar mij heeft omgezien. Dat was bij de bron. Lacha-Roi noemde ze hem voortaan. En dat betekent het: de levende heeft mij gezien. De bron ligt tussen Kades en Beret. Een vreemde geschiedenis. En je denkt, wat moet je daarmee? Oh, genoeg onderwerpen zitten erin, maatschappelijke onderwerpen. Bijvoorbeeld over slavernij, over polygamie, of over draagmoederschap, pesten. Allemaal onderwerpen die relevant zijn nu. Kijk maar naar de maatschappelijke discussies die erover gevoerd worden. Maar het gaat mij vanmorgen om deze uitspraken van Sarah uit Genesis 12... U bent de God van het zien. En hij heeft naar mij omgezien. Laten we daartoe inzoomen op elk van die drie personen die samen dit drama vormen. Abraham. Ik heb wat kanttekeningen bij Abraham, bij zijn handelen. Ik moet er voorzichtig mee zijn, want Paulus noemt hem ergens, hij is de vader van alle gelovigen. Maar hij ook de vader van alle gelovigen? Gelovigen zijn geen heiligen. Dat weten we uit ervaring. En zelfs Abraham niet. En dat troost mij ook wel een beetje. De vader van de gelovigen. Nee, er is kritiek mogelijk. Hij neemt het wel gemakkelijk over, dat voorstel van Sarah. Hij vindt het misschien ook wel leuk ook. En misschien ook nog wel met kans op nakomelingen. Maar hij beschermt Sarah niet als Hagar zich zo gedraagt. Hij laat het gebeuren. En als Sarah er niet meer tegenkomt, dan kiest hij weer de makkelijkste weg. Doe maar met haar wat je goed vindt. En ze vlucht. Rust in de tent. Dat wel. Hij, de vader van alle gelovigen. Er is meer over te zeggen. Ja, drie keer had hij de toezegging gekregen dat hij een nakomeling zou krijgen. En heel erg duidelijk de laatste keer dat God hem in de droom een visioen had gegeven en zonder enige twijfel duidelijk maakte dat hij een nakomeling zou krijgen. Maar dat is wat als je 85 bent en je vrouw zo is, dat het er niet meer gaat, zoals er zo mooi staat, naar de wijze van de vrouwen. Hoe houd je dan je geloof vast? Hoe blijf je dan gelovig? Ik begrijp hem. Want het is mij ook meer dan één keer overkomen. Dat je het stellig wist en vast geloofde. En dat je wist dat het zou gebeuren. En het gebeurde toch niet. Geloven is niet een pakketje geloofswaarheden. Geloven is niet een feit. Geloven is een proces. Geloven is als een vlieger. Als een vlieger die hoog aan de hemel staat in de blauwe lucht. En hij zwiept heen en weer, wordt bewogen door de wind. Maar opeens kan hij naar beneden schieten en soms ook op de grond. En dan komt hij weer op en dan staat hij weer blauw in de lucht. En het lijkt wel of God alleen maar de vlieger ziet als die blauw in de lucht staat. Want niets ten nadele van Abraham wordt gezegd. In Romeinen 4 vers 17 daar staat: Abraham vertrouwde God, hoewel het eigenlijk niet kon. bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd. Daar heb je hem. God kijkt naar de vlieger die hoog in de lucht staat. Hij kijkt naar het mooie. Geloven is vertrouwen. En daar zijn soorten of stadia in. Bijvoorbeeld het vertrouwen dat een kind heeft, een kind naar zijn vader. Vader kan alles. Vader is stoer, is de wonderdoener. Hij regelt het wel, hij is goed. En zo is het ook in geloven. In Psalm 23 is zo'n vertrouwenspsalm, die kennen we uit ons hoofd. Hij is onze herder. Stille wateren, grazige weiden, de beker vloeit over. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, hij is bij mij en hij brengt me thuis. Een en al vertrouwen, een en al zekerheid. Maar het leven is anders, we hebben erover gezongen. Het gaat anders, die wonderen blijven wel eens uit. Er is ziekte, er is verdriet. Er is dood als je je 18-jarige dochter moet gaan begraven. Dan weet je dat het leven anders is. Psalm 22 staat ervoor. En daar is dezelfde David aan het woord die zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En de hele psalm is van verdriet en van pijn en van missen. Maar ergens, daar staat er, helemaal aan het eind staat er, het koningschap is aan de Heer en laten we hem lof zingen. Dat is ook geloven. Geloven is ondanks alles toch vertrouwen dat hij er is. Dat hij bed is, dat hij huis is, dat hij ons onder de voeten en in de rug en boven ons is. Dat hij voor ons en achter ons en naast ons is, zegt Psalm 139. Al ging ik wonen aan het uiterste van de zee, ik weet het, dat uw hand mij zal leiden en uw rechterhand zal mij vasthouden. Dat is het geloven, dat is het zeker weten. Dat is ervaren dat hij de bed is. Geloven is het onverklaarbare toch zeker weten. Het weten, ervaren. Er is er één die naar mij omziet. Sarah. Ik heb er een zwak voor haar. Zeker, de handelwijze naar Hagar is niet fraai. Maar het een beetje te begrijpen wel. Want ze wordt gepest op haar meest kwetsbare plek, namelijk geen kind te hebben. En dat niet alleen, maar dat het een gemis is voor haar, maar dat er ook gesprekken zijn over haar, Sarah, de onvruchtbare. Ze heeft geen nakomeling. En als vrouw ben je daar in die tijd, ben je dan niet veel meer. Je hebt geen naam vast te houden, geen naam over te dragen. Sarah niet in staat om zich voor te planten. Ik denk dat er tweeërlei redenen zijn voor het voorstel van Sarah aan Abraham. Ik denk uit liefde voor Abraham. Daar ben ik van overtuigd. En het tweede is ook een beetje uit geloven. Want het is toch ook zo, dat zeggen wij toch ook. Je kan niet alleen maar geloven, je moet ook wat doen. Dat deed ze. Misschien niet het goede. Want de gevolgen zijn rampzalig. Best kritiek op Sarah. Maar jaren later, daar raakt ze toch in verwachting. Een wonder. En dan krijgt ze de kracht, staat er uitdrukkelijk, om dat kind te dragen. Dat is wat, als je als je tegen de 95, tegen de 90 aan bent, een kind te dragen, 9 maanden lang, en te baren. En dat is de reden waarom ze is opgenomen in de rij van de geloofshelden in Hebreeën 11, vers 11. Door haar geloof ontving ook Sarah de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Sarah. Kinderloosheid. Wij leven in een maakbare samenleving en dat hoor je zo vaak, dat alles te doen is en te maken. Zo hoorde ik van iemand die me naast stond, een jonge vrouw, eerst nog een reis naar Indonesië en nog van het leven genieten en dan nemen we een kind. Of eerst de hypotheek aflossen, een groot deel, dat bankstel eerst settelen en dan nog platter, dan maken we een kind. Maar in verwachting raken is niet een technische kwestie. Dat is een godswonder. Elke keer weer. En als je het meegemaakt hebt, dan ben je het met me eens. Een godswonder. En dat is onafhankelijk van het menselijke vernuft. Een kind wordt niet gemaakt. Een kind wordt je toevertrouwd. Niet in eigendom, te leen. Maar als dat niet zo is, een kind wensen en niet krijgen, dat is een gemis. En dat is een heel proces, ik weet het, van nabij. Elke maand de teleurstelling, elke maand weer een onvervuld verlangen. Alle medische wegen worden bewandeld. En tenslotte is het, nee, aanvaarden, acceptatie. Ik weet niet wat ik daarover moet zeggen. Alleen dit, ik ken een God die naar je omziet. Die je ondanks dat grond geeft onder je voeten. Hagar. Slavin, lijfeigene, letterlijk, geen baas over de eigen lijf, over de eigen baarmoeder, een object. Het verbaast me dan ook niet dat ze geen maat weet te houden als ze in verwachting raakt en het laat merken. Ze krijgt het terug van Sarah in dubbele mate en ze ziet maar één mogelijkheid. Ze vlucht. En dan volgen we haar op de weg naar Egypte. En bij de bron, daar zit ze, lichamelijk uitgeteld. Zwanger, woestijn. Geestelijk aan de eind. Alles kwijt. De luxe, de zorg, de mensen. Eenzaam zit ze daar. En dan ziet een engel van de Heer. Hoe die eruit ziet, moet je me niet vragen. Ik weet het niet. En die vraagt en die zegt: Hagar, slavin van Sarah, waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Twee vragen, relevant, ook nu en hier. We hebben het avondmaal gevierd. We zijn geweest bij de bron, Jezus Christus. En we hebben het in een van de liederen gezongen. Door uw lijden en dood werd mijn leven bepaald. En hier bij de bron luisteren we naar dezelfde vraag. We worden stil. En horen, waar kom je vandaan? wordt je leven bepaald door Jezus Christus? Welke weg heb je afgelegd tot nu toe? Waar ben je? Misschien ben je wel een slaaf, een slavin. Van je werk misschien wel. Of van geld. Of van je tomeloze ambitie. Slaaf misschien van internet. Van porno. Van Facebooken en gamen. Je weet het wel, het is niet goed. Het is te veel en je kunt het niet nalaten. En je weet dat je verkeerd zit. Waar ga je naartoe? De woestijn in, zoals Hagar, die als ze zou gegaan zijn, haar dood tegemoet zou gaan. Waar ben je? Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Misschien moet je terug naar de bron en het onder ogen zien, eerlijk naar jezelf, hoe je ervoor staat. En erkennen dat je misschien veranderen moet en dat je terug moet en misschien wel echt veranderen, innerlijk. Misschien weet niemand het, maar je weet het zelf. Misschien moet je naar een ander toe om hulp te vragen. Ze zijn er. Hagar zegt, ik ben gevlucht van Sara. En de engel zegt niet, ja, ik kan het begrijpen. Je hebt groot gelijk. Of dat hij troostwoorden spreekt en zegt, ja. Maar hij zegt, ga terug. Wees weer gehoorzaam aan Sara. Terug. Terug naar dezelfde situatie. Is dat niet onredelijk? Daar zit Hagar. Geklemd tussen de verleden, slavin, geliefde, aanstaande moeder, verstotene. En de toekomst, waar zal die brengen? Niet ver in de woestijn. Ga terug, Hagar, naar Sarah. Verneder je. Ga naar de toe. En zeg dat je fout bent geweest. En dat je vergeving vraagt. En zorg voor verzoening. En ga met deze belofte en met deze zekerheid die je bij je draagt, in je draagt, Ismaël, God hoort. En Hagar gaat terug. En ze verzoent zich. En ze krijgt vergeving, ongetwijfeld. De omstandigheden zijn niet veranderd. Hagar is veranderd. Misschien ben je ook op de vlucht. Jij hier. En zit je bij de bron. En je weet, ik ben op de vlucht. Misschien voor jezelf. Bang voor de toekomst, het niet zeker weten, teleurgesteld, er geen zin meer in hebben, de vreugde missen. En je weet niet wat je moet doen. Je bent op vlucht. Of misschien je werk, dat je baas je niet bevalt en je hebt je best gedaan en je hebt van alles geprobeerd en het werkte niet. En je wordt onverschillig en je loopt de kantjes ervan af. Of je huwelijk. Je hebt al zoveel geïnvesteerd en dat lijkt niet of het terugkomt en je geeft het om en je laat het zitten. Of de gemeente, ze zien je niet genoeg en je trekt je terug op jezelf. Terug naar de bron. God hoort en laat je bemoedigen. Misschien door een ander. De engel van de Heer, vraag me niet hoe die eruit ziet. Ik weet het niet. Of toch? Misschien lijkt hij een beetje op jou. Misschien ben je het wel. Jij kan een engel van de Heer zijn als je omziet naar een ander. Als je naar de ander toe gaat om te vragen hoe het hem gaat. en misschien helpen om weer richting te geven aan die ander. Nabij te zijn. Zodat die ander grond onder de voeten voelt. Steun in de rug. En een dak boven zichzelf. Zodat die ander kan leven. En zich veilig voelt in bed. In het huis. Dat moet Berea toch aanspreken. Als je de website bekijkt, dan is de homepagina een warme uitnodiging. Want Berea wil een thuis zijn. Een bed zijn. Waar veiligheid is. En vreugde. Waar gelachen wordt. En waar je aanvaard wordt. Het staat er. Berea. Hagar is verbijsterd en verrukt. Zij, slavin, die niet meetelde, die geminacht werd, die object was, die niet gezien werd, die nooit gezien werd. Ze wordt gezien door de engel van de Heer, door God zelf. Door God zelf. En ik stel me voor, ze zit daar bij de bron en ze staat op. En ze steekt de handen in de lucht. U bent de God van het zien. En ze maakt het helemaal persoonlijk. En ze zegt, ik heb hem gezien. Die naar mij heeft omgezien. Vanmorgen hebben we het avondmaal gevierd. Hebben we hem ontmoet die naar mij heeft omgezien. Die naar mij zal omzien. De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een nieuw hart en nieuwe ogen. Zo komt hij steeds met stille overmacht en neemt voor lief mijn onvermogen. Zullen we bidden? Heer onze God, wij danken, wij eren u, want u bent de God van het zien. En u ziet ons vanmorgen hier, ieder, apart, elk individu. U ziet een haar met haar eigen verhaal. Misschien een verhaal van vreugde en blijdschap en gelukkig zijn voor alles wat het leven geeft aan kinderen, aan partner, aan werk, aan een gemeente waar we dankbaar voor zijn. U ziet ons. Met ons verdriet misschien. Over de teleurstellingen. En over gemis. Of misschien over onszelf. Wie we zijn. En waar we mee bezig zijn. Wij bidden u. Voor onszelf. En voor de ander. Of u wil laten merken. Dat u omziet. En dat u belangstelling hebt. En dat u zo ontzettend graag wil helpen en grond onder de voeten wil geven. Een steun in de rug en een dak boven ons. Dat u zo graag een huis wilt zijn waar we veilig zijn. Waar we uit mogen leven. De wereld in. De komende week met alles wat er is. Wij danken u dat u de God van het zien. En Heer, wij danken u dat we vanmorgen bij de bron mochten zijn. Naar de bron die heet de levende die mij ziet. U, Jezus Christus, de levende, de gestorvene, de opgestane, de levende die mij ziet. Wij danken u. Amen.